uit het evangelie naar Lucas en getiteld In zijn voetstappen. Als je het hebt over kom, volg mij, dan is het wel even heel belangrijk om na te denken over wie is dan die mij, wie is die Heer die zegt kom, volg mij en waarin kunnen wij hem navolgen. En daar zit een stukje leren in, maar ook een stukje nadoen. Ik ben hier nu vanochtend, als ik nu vandaag niet had hoeven preken, dan was ik denk ik bij de kinderen geweest vanochtend. Want onze dochter die mag daar spreken. Die mag daar iets introduceren over Open Doors, het werk van Open Doors. Dus had ze heel veel zin in, daar gaat ze ook een spreekbeurt over doen op school. Dan gaat ze zeggen, wat kunnen wij doen? We kunnen bidden jongens voor die vervolgde christenen. Dus dat is gewoon geweldig hoe zij daar ook op school en nu vandaag hier mee bezig is. En dat Henny haar uitgenodigd heeft. Dus er is nog een Woutstra ergens aan het spreken vanochtend. Ze wil misschien ook theoloog worden, dus dat doet mij zeer goed. Maar wij zijn dus bezig met in zijn voetstappen gaan. Waarin kunnen we Jezus navolgen, hem najagen, hem beter leren kennen? En het thema van vanochtend is specifiek een wonder, of eigenlijk wonderen van zowel verlossing, Jezus die losmaakt, en het wonder van gaan herkennen, gaan inzien. Wat doet hij? Wie is hij? We komen Jezus op heel veel verschillende manieren tegen in het evangelie van Lucas, net zoals in de andere evangeliën. Er is al stilgestaan bij hoe hij kwam in nederigheid in de kribbe. We zien Jezus als prediker. Dat is wel opvallend, ook in het Lucas-evangelie. Het eerste waar Jezus om bekend zal staan, is de goede woorden die hij spreekt. Het woord van God, het koninkrijk dat hij verkondigt. Timo heeft het gehad, ik heb niet de hele preek eerlijk gezegd meer nageluisterd. Ik weet niet of Timo hier vanochtend is. Maar hij heeft wel gezegd dat hij iets heeft gedaan in het kader van Jezus is degene die in beweging blijft. En zien wij waar hij naartoe gaat, volgen wij hem daarin na. Maar je kunt er in de evangelie ook niet omheen dat Jezus een wonderdoener is. Hij geneest, hij drijft demonen uit. En als Petrus het huis van Cornelius, een Romeinse legeroverste, een hoofdman over 100, toespreekt, dan zegt hij, Jezus die was een weldoener, die rondtrok, genezende, hij versloeg de vijand, want God die was hem nabij. Jezus is gewoon een wonderdoener. En het kan soms best wel lastig zijn om ons daartoe te verhouden. Dat aspect van kijken naar wie Jezus is, wat hij deed, en hoe wij hem daarin kunnen navolgen. Tenminste, dat merk ik soms wel. En dat gaat soms ook heel erg op en neer. Of dat is in beweging, ook denk ik in mijn leven. Hoe kijk ik naar dat wonderen doen en Jezus daarin navolgen? Er zijn veel mensen die hebben gezegd van ja, die wonderen, dat zijn sprookjes, dat zijn mythes. Mooie verhalen, heeft veel mensen even enthousiast gemaakt over Jezus, maar dat heeft niet echt zo plaatsgevonden. Of dat zijn mooie illustraties geweest van zijn kracht, of je moet het verpsychologiseren. Hè, Jezus die zette mensen in hun binnenste als mens, in hun innerlijke vrij. Nou, dat soort scepticisme denk ik niet dat hier nou vandaag zo heel veel aanwezig is, dat veel van ons op die manier naar de wonderen van Jezus kijken. Tenminste, dat ben ik nog niet tegengekomen in Hebron. In sommige evangelische charismatische kringen wordt er soms ook wel heel veel nadruk gelegd op dat wonderen doen van Jezus en dus wij ook. Wij moeten overal hier, daar, zus, zo, in de kerk, op de straat, die wonderen veelvuldig zien, meemaken. Nee, dat heb ik hier eigenlijk ook niet zo heel veel in die zin opgemerkt. Maar ik vind het soms wel lastig, en dat merk ik wel ook bij mensen om mij heen. Waarom zien we niet soms in ieder geval iets meer? Iets vaker. Yes, hij of zij was ziek en we baden alleen of met elkaar. En er was een wonder van fysieke, concrete, zichtbare genezing. We herkennen natuurlijk allemaal ook Jezus' woorden. Die hoor ik ook in deze context vaak uitgesproken. Dat Jezus tegen zijn discipelen zei, wie op mij vertrouwt, in Johannes 14, die zal hetzelfde doen als ik en zelfs grotere dingen. Want ik ga immers naar de Vader. Nou, dat is best een lastige tekst. Misschien moeten we daar een andere keer over preken. Daar gaat het vanochtend niet over. Wij blijven even bij Lucas. Maar het zijn wel dat soort uitspraken van Jezus die dat omgaan met de wonderen van Jezus en onze navolging. En dan eigenlijk ook wel specifiek daarin een haast een nadoen van Jezus. Waar dat uitdaagt, spanning brengt, vragen oproept. Nou, wij gaan naar één wonderverhaal kijken in het Lucas-evangelie. Lucas hoofdstuk 13, vers 10 tot 17. Hij, dat is Jezus, die gaf op Sabbat onderricht in een synagoge. Er was daar ook een vrouw die al 18 jaar bezeten was door een geest die haar ziek maakte. Ze was helemaal krom en kon met geen mogelijkheid rechtop staan. Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar, u bent verlost van uw ziekte. En hij legde haar de handen op. Meteen ging ze rechtop staan en loofde God. Maar de leider van de synagoge werd boos, omdat Jezus op Sabbat genas. En hij zei tegen de menigte, er zijn 6 dagen om te werken. Kom dus op die dagen om u te laten genezen. En niet als het Sabbat is. Maar de Heer zei, huichelaars, maak niet ieder van jullie op Sabbat zijn os of ezel los van de voederbak om hem te laten drinken. Mocht deze vrouw, die een dochter is van Abraham en al 18 jaar door Satan geboeid werd gehouden, dan niet op Sabbat uit deze boeien worden losgerukt of losgemaakt? Toen hij dat zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd, maar de hele menigte was verheugd over de machtige daden die door hem werden verricht. De situatie hier wordt geschetst in vers 14. Hij gaf onderricht op de Sabbat in een synagoge. En meteen denk je, oei, wat gaat er gebeuren? Want Jezus die op Sabbatten van alles doet, op Sabbatten in synagogen predikt of geneest, dat is wel vaker, ja, geeft dat trammeland, hè, in de evangeliën. Dus je denkt van, oh, wat gaat er gebeuren? En daar bereidt eigenlijk de hele context ons ook op voor. Als we eerder in hoofdstuk 13 zouden zijn begonnen, of zelfs daarvoor, hoofdstuk 11, 12, dan spreekt Jezus het volk Israël aan als geestelijk blinden. Ze kunnen niet herkennen dat het koninkrijk van God met de komst in de woorden, in de daden van Jezus Christus is aangebroken. Jezus vergelijkt Israël met een vijgenboom die maar geen vrucht wil dragen in de verse voor ons verhaal en die op het punt staat om omgehakt te worden. Er komt geen vrucht. En er wordt nog een jaar gegeven aan de boom. Als er dan geen vrucht komt, dan is het voorbij. Dan komt het oordeel. En daarom is er dus genoeg reden om als het ware even op het puntje van je stoel te gaan zitten. Wat gebeurt er dan nu hier op een Sabbat in een synagoge? Wat trouwens wel opvallend is, dat ondanks dat Jezus dus zo zit te schudden aan de gewetens en de overtuigingen en de verwachtingen van het volk van Israël, dat hij toch die uitnodiging blijkbaar heeft ontvangen van de leider van de synagoge, kom ons toespreken, kom onderwijs geven. Dus is die spanning, maar ook toch nog wel een stukje openheid of in ieder geval nieuwsgierigheid. Jezus, spreek uw woorden tot ons. Maar wat gaat er gebeuren? En ook voor ons vanochtend is het misschien goed, Heer, om misschien intern te zeggen, Heer, ja, waar is er bij mij een stukje blindheid? Waar moet uw waarheid aan de boom van mijn overtuigingen schudden? Waar moet uw waarheid iets wakker roepen, iets wakker maken, iets nieuw maken, iets losmaken? Laten we zo luisteren naar wat er vervolgens gebeurt in dit verhaal. Er is daar dus een vrouw in de synagoge die al 18 jaar ziek is. En de tekst beschrijft haar als iemand die helemaal als het ware krom getrokken is. En dit is een redelijk uniek wonderverhaal in de zin dat dit het enige demonenuitdrijvingsverhaal is waar er het begrip verlossing specifiek gebruikt wordt. Jezus zegt, je bent verlost. Je bent letterlijk losgemaakt. Ze is 18 jaar lang geboeid geweest, zegt Jezus later in vers 16, door Satan. Maar het bijzondere is dat ze toch hier in de synagoge is. Dat ze volledig kromgetrokken is, in pijn, met moeite leeft. Misschien ook wel een stukje sociale uitsluiting. Een vrouw die 18 jaar ziek is, daar moet toch wel iets mis mee zijn. En toch komt ze, kromgetrokken, maar ze heeft zich niet laten tegenhouden om naar het huis van God te gaan, waar ze de Torah kan leren en waar ze de God van Israël kan aanbidden. Wauw. En dan komen we iets typisch Jezus, zou ik het maar even willen noemen, tegen in dit verhaal. En dat heeft heel veel mensen ook vandaag de dag nog bemoedigd. En als dat niet zo is bij jou, laat het je dan nu bemoedigen. Dat zijn die prachtige woorden. Hij zag, hij riep, hij sprak en hij zei, je bent verlost. Maar dat is zo mooi, dat Jezus in deze menigte, in de synagoge, die ene vrouw ziet en bij zich roept. En hij legt haar de handen op en alles wordt anders. De leider van de synagoge, ja, die is daar niet zo blij mee. He, die uit zijn kritiek, die wordt zelfs boos. Tjonge, dat dit toch door Jezus op de Sabbat, onze rustdag, gedaan wordt. Dit is Jezus die werkt. En Jezus die zegt van, ja, maar ze is een vrouw. Daarmee wil hij zeggen, samen met de man is zij het hoogste wat God geschapen heeft. En jullie zeggen, jongens, je mag op een Sabbat je ezel of je os losmaken. Daar wordt een woord gebruikt dat dezelfde wortel heeft als het verlost wat Jezus over die vrouw uitspreekt. Hij zegt, jullie zeggen eigenlijk, maak die ezel, die os maar los, maar niet die vrouw. Niet die vrouw. Die samen nogmaals met de man het hoogste, het mooiste is wat God geschapen heeft. Ze is een dochter van Abraham. Daarmee zegt Jezus heel veel, maar onder andere, zij hoort dus God toe. Niet Satan die haar 18 jaar heeft lang heeft kunnen boeien, kunnen binden, maar zij behoort de God van Israël toe. Een volk dat verlost was door hem, een volk dat wachtte op de volledige verlossing, een volk dat al die voorrechten van Torah en de profetische woorden had. Dus Jezus zegt, ze moet los van Satan, want ze hoort bij God. En ze kwam op die Sabbat. En dat is een dag eigenlijk van verlossing. Het is een rustdag, ja, maar dit is ook wat de Torah ons leert over die Sabbat. 6 dagen lang, staat er in Exodus 23 vers 12, 6 dagen lang mag je werken, maar op de 7e dag moet je rust houden. Dan kunnen ook je rund en je ezel uitrusten en kunnen je slaven en de vreemdelingen die voor je werken op adem komen. Daar staat letterlijk zoiets als verfrist worden. De Sabbat is een stukje verlossing van altijd maar door, altijd maar werken, altijd maar moeten voorzien. Het is een stukje bevrijding. En dat wordt eigenlijk bevestigd in Deuteronomium 5 vers 12. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte, totdat de Heer uw God u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Dat is eigenlijk wat Jezus met die vrouw hier ook op deze Sabbat doet. En daarom heeft hij opgedragen de Sabbat te houden. Het is dus een dag waar de verlossing, de bevrijding gevierd wordt en toch misgunt die leider van de synagoge haar juist op deze dag haar verlossing, haar bevrijding. En het interessante is dan, als ik weer even naar de vorige ga, dat hij niet eens Jezus aanspreekt, maar de menigte. Zou die Jezus niet hebben durven aanspreken? Weten we niet, we kunnen niet in zijn hoofd kruipen. Maar hij zegt van jongens, komen jullie maar op een andere dag voor genezing, maar niet op een Sabbat. Nou, ik wil naar twee motieven in deze tekst kijken, of twee thema's, om even nog net iets dieper op in te gaan. Dit is dus een wonderverhaal. Een van de vele in de evangelie. En nogmaals, dit is een redelijk uniek wonderverhaal. Er wordt specifiek het begrip verlossing gebruikt. Deze vrouw wordt met het uitdrijven van een demon, wordt ze verlost. Maar het is ook de enige keer in dit evangelie en in alle evangeliën dat er specifiek van een geest van ziekte wordt gesproken. Wat ook opvalt is dat Jezus deze vrouw al verlost noemt voordat hij haar de handen heeft opgelegd en voordat ze genezen is. Hij is er zo zeker van dat met het zien, het bij zich roepen, dat verlossing is sowieso onderweg naar haar toe. Daar twijfelt hij totaal niet aan. Waarom dan nog die handoplegging? Nou, dat is geen magische handeling. Het is niet alsof, nu stroomt de kracht van God letterlijk door die handen naar haar toe. Jezus geneest ook vaak genoeg in de evangelie zonder handoplegging. Heel vaak met, maar ook heel vaak zonder. Maar het is eigenlijk een prachtig zichtbaar teken dat zoals Jezus hier nu ziet, bij zich roept en zijn handen oplegt, dat God zelf zegt, ik zie jou, ik roep je bij me, ik strek mijn krachtige arm van verlossing, van bevrijding naar je uit. Zo'n verhaal, nogmaals, roept ook heel veel vragen op. Tenminste, ik merkte dat bij mezelf ook wel weer. Je ziet Jezus zo zonder aarzelen zeggen, vrouw, je bent verlost en ik heb genoeg preken gehoord waar dan gezegd wordt, als je zolang je die zekerheid ook maar hebt die Jezus heeft, dan is er ook verlossing, dan is er ook genezing, dan is er ook bevrijding. Nou, ik wil een paar vragen bij langs. En het eerste is gewoon eens kort stil te staan bij waarom. Waarom zouden wij uitreiken naar mensen die ziek zijn, die bezeten zijn, waarvan we herkennen, daar is een gebondenheid door de Satan, door de grote tegenstander. Waarom? Bij Jezus begint het bij dat zien en bij zich roepen. Het begint bij liefde. Soms denk ik wel eens, jongens, waarom zouden wij het willen, al die genezingen en die wonderen, die demonenuitdrijvingen zien, is dat omdat wij kracht willen zien? Is dat omdat wij kracht willen laten zien? zie God krachtig door mij heen bewegen? Of is het net als bij Jezus, liefde? Jezus heeft nog nooit iemand genezen omdat hij krachtig is. Jezus geneest omdat hij lief heeft. Ja, en dan met kracht. Dat is wel nodig. Als je alleen maar lief hebt en geen kracht, kan er geen genezing, kan er geen wonder zijn. Maar er is maar één reden dat Jezus geneest. Liefde. Hij ziet de ellende, hij ziet de gebrokenheid. Kom bij mij. En dan geneest hij. Liefde moet altijd aan kracht vooraf gaan. Anders is kracht gebakken lucht en maar al te vaak ik gericht. Dan is er natuurlijk ook die vreselijke, moeilijke, maar vaak ook zo persoonlijke, uitdagende, emotionele vraag. Waarom geneest niet altijd iedereen? En daar heb ik natuurlijk echt vanochtend niet even het antwoord op. Maar hier gebeurt het zo vanzelfsprekend. Ik wil gewoon een paar gedachten daarover delen. En sommige vind ik ook ergens wel spannend om te delen. En roepen misschien wel weer heel veel nieuwe vragen op. Of dat iemand denkt van Johannes, wat heb je nou weer beweerd vanochtend? Nou, laten we dan vooral het gesprek aangaan en met elkaar blijven zoeken. Maar allereerst zou ik toch eens de vraag durven zeggen, mag er iets unieks zijn aan Jezus? Mag er iets unieks zijn aan wat er in zijn leven, in zijn bediening, in zijn werk gebeurt? Ik ken de tekst die ik ook zo net even deels geciteerd heb, Johannes 14. Ja, jullie zullen nog grotere werken doen. Ik ga immers naar de Vader. We hebben ook genoeg verhalen van discipelen die genezend en demonen uitdrijvend rondgaan. Een paar hoofdstukken eerder, Lucas 10, gebeurt dat. 72 worden er uitgezonden en die zeggen, wauw, wat wij hebben meegemaakt. Het zijn er trouwens wel 72, niet al Jezus' discipelen. Of we kijken naar genezingsverhalen in Handelingen. Kijk, zie je wel, het gaat door, ook na Jezus' hemelvaart. Ja, halleluja. Het interessante is ook dan dat we dat zien door de handen van de apostelen, de 12, en door mensen zoals Filippus. Maar ook niet per se dat elke discipel, elke gelovige nu wonderdoenend rondgaat. Soms denk ik wel eens, lezen we de Bijbel haast te individualistisch. Elke tekst, elke uitspraak, elke instructie moet ik. Wat moet ik daarmee? Als ik nou maar meer zus geloof of zo doe dan. Maar het is een woord aan ons, aan een community, een gemeenschap, een lichaam van Christus. Paulus zegt daarom ook in 1 Korinthe 12... Ja, sommigen hebben een gave van genezing, sommigen van tongen, sommigen van profetie, sommigen van noem ze maar op. Hij zegt nergens, iedereen heeft alle gaven. En nogmaals, mag er iets uniek zijn aan dit gebeuren in het evangelie? Dit is Jezus. Hij laat zien wie hij is, dat hij koning is. Dat hij regeert, dat met zijn komst ja het koninkrijk van God binnenbreekt. In die zin moeten we misschien, zeg ik hier even spontaan, en ik weet dat dat heel veel vragen kan oproepen, maar in die zin moeten we soms misschien voorzichtig zijn met als we zeggen, oh wij zijn allemaal kleine Jezussen. Ik zeg niet dat dat alles daar fout aan is, aan zo'n uitspraak. Maar misschien wil ik eigenlijk wel zeggen, jongens, wees vooral onder de indruk van Jezus. Wie hij is, wat hij kan doen. En kan er soms een gebrek aan geloof zijn, waardoor er geen genezing is? Oeh, ook zo'n moeilijke. Ja, dat kan. Wie niet gelooft, gaat niet zoeken. Wie niet gelooft, kan maar moeilijk ontvangen. Maar het is nooit automatisch het probleem als er geen wonderbaarlijke genezing is. Maar toch moeten we die vraag, denk ik wel, durven stellen aan God. Is er geloof in mijn hart, in mijn leven? Aan de andere kant is er dan misschien ook wel eens die vraag, Heer, wat wilt u door ziekte, door zwakte heen doen? In mijn leven en door mijn leven heen naar anderen toe. Dat is ook een moeilijke vraag om aan God voor te leggen. Om eens echt heel concreet bewust te zeggen, Heer, als er dan nu even geen directe genezing is, wat wilt u dan wel laten zien aan mij, aan mensen om mij heen? Wat wilt u doen in mij en aan mij en door mij heen? Er is nog een belangrijk motief, een belangrijk thema in dit gedeelte. We hebben dat thema van verlossing. Dit is een wonderverhaal. Het is ook een verhaal dat gaat over het wonder van herkenning. En dat is net zo belangrijk als de verlossing. Zoals ik eerder heb gezegd, wat er in dit verhaal vooraf gaat in Jezus' woorden, in zijn onderwijs aan het volk van Israël, is de vraag, en dan zeg ik het eigenlijk te mild, is eigenlijk de confrontatie die Jezus aangaat. Jongens, en daar heb ik even ook een tekst voor opgezocht. Hij zegt, huigelaars, dat is interessant, die heb ik even benadrukt, omdat hij zo ook de mensen in de synagoge aanspreekt, op die Sabbat. Hij zegt, huigelaars, de aanblik van de aarde en de hemel kunnen jullie duiden. Hoe kan het dan dat jullie deze tijd niet kunnen duiden? Niet kunnen interpreteren, niet kunnen herkennen? Hoe kan het dat jullie als een vijgenboom zijn die maar geen vrucht wil dragen, terwijl de landman er van alles en nog wat aan doet om die vijgenboom vrucht te laten dragen? Wat we eigenlijk in dit verhaal zien, is dat in die leider van de synagoge en in de andere mensen die daar ook aanwezig zijn, die Jezus, net als Israël hier, huigelaars noemt, eigenlijk zien we een voorbeeldverhaal van Jezus' woorden hier. Eigenlijk is die leider van de synagoge en de huigelaars daar eigenlijk bewijsstuk nummer A, van ja, er is zoveel miskenning van wie Jezus is en van wat hij komt doen. En het interessante is dat na dit verhaal er twee hele bekende gelijkenisjes uitgesproken worden door Jezus. Jezus die zegt in vers 18, daarop, dus hij, of eigenlijk letterlijk daarom, dus die scène heeft zich afgespeeld in de synagoge. Er is die confrontatie met de leider en met anderen daar in de synagoge. En Jezus zegt eigenlijk, daar moet ik nog even iets over zeggen. Met twee hele bekende gelijkenissen van het mosterdzaad en het zuurdeesem. En ik heb hier even die van het zuurdeesem erop gezet. En opnieuw zei hij, waarmee zal ik het koninkrijk van God vergelijken? Het lijkt op zuurdeesem die een vrouw mengde met 3 zakken meel, tot alle meel doordeesemd was. Ik zat heel erg een beetje te stoeien met de tekst op dit punt. En niet met letterlijk deze tekst, maar met ons verhaal en waar moet ik over preken. Ik had echt de indruk, ik moet iets doen met dat wonder van herkenning ook. Ja, we moeten nadenken over dat wonder van verlossing hier. Hoe wij dat ontvangen, hoe wij daarmee omgaan. Maar ook iets met dat wonder van herkenning. En je kunt daar voor alles en nog wat mee doen. Er zit iets bij deze leider van de synagoge dat hij denkt, verdraaid, dit gebeurt op de Sabbat. dat mag helemaal niet, daar gaat iets mis. En soms kunnen wij ook vormen, manieren van geloof hebben, van gemeente zijn. We kunnen overtuigingen hebben die eigenlijk ons in de weg staan om te herkennen wie is Jezus en wat wil hij nou daadwerkelijk doen. En daar moeten we soms echt ons leven op onderzoeken. Maar waar ik vooral even heel kort, ik ga naar de afronding toe, maar waar ik vooral ook door geraakt werd in dit verhaal, is dat als Jezus die gelijkenis van mosterdzaad en zuurdesem gebruikt, dat hij dus eigenlijk even erop wijst, jongens, het koninkrijk, ja, dat komt niet patsboem in zijn volle glorie, heerlijkheid, kracht uit de hemel vallen, begint klein. Maar wil je dat zien? Wil je dat herkennen? Het kleine begin, de kleine tekens, de kleine richtingwijzers op ja, Christus regeert, een nieuwe schepping is aangebroken, ik ben een nieuwe schepping geworden in hem. Ga je op zoek naar dat ontkiemende mosterdzaad of naar het zuurdesem? Ik kwam een gebed tegen van een uitlegger, Dale Davis. Het is een soort van heel kort gedichtje, maar het is vooral een gebed. Hij zei van God van het mosterdzaad en het zuurdesem, geef ons ogen die zien en geloof dat zich verheugt in het alledaagse bewijs dat Jezus reeds regeert. Dat is misschien even de uitnodiging. Aan de ene kant heb ik een aantal vragen gesteld over die verlossing in de zin van het zoeken naar genezing, bevrijding. Nou, die vragen heb ik voorgelegd, die ga ik niet allemaal herhalen. Maar het tweede is dit wonder van herkenning. Soms zijn we misschien wel helemaal murf geslagen door teleurstelling, door tegenslag. Merk ik bij mezelf ook, als het gaat om dat zoeken soms ook naar Jezus navolgen in wonderen, tekenen zien, is dat je op een gegeven moment denkt van ja, goed, als ik maar bid, dan zien we wel wat er gebeurt. Als er geen genezing is, dan, als ik heel eerlijk mag zijn, dan denk ik ook wel eens van, dat zoekt die zieke dan ook wel uit met de Heer of zo. Ja, misschien niet zo fraai, maar en dan vergeten we soms te herkennen, wat zijn de prachtige dingen, of dan kunnen we haast niet meer zien, de prachtige dingen, het zaad, het zuurdesem, dat er wel werkzaam is en gaande is in deze wereld of in mijn leven. Ik denk dat God zegt, jongens, ga dat herkennen. Open je ogen. Voor zaad, voor zuurdesem. Laat ik bidden. Ik meer dan genoeg gezegd. Yes. Jezus, ik dank u dat we u in het verhaal van vanochtend, ja, als een heerlijke wonderdoener tegenkomen. Vooral een liefdevolle wonderdoener. En ik bid, Heer, voor ons, zoals we hier zijn vanochtend, als we moeite, als we pijn zien, en misschien net als Jezus in deze synagoge deed, die onderscheiden een geest van ziekte, laat ons onderscheiden om te zien wat er echt gaande is. Maar laat ons vooral, Heer, vanuit liefde naar de pijn, de moeite om ons heen kijken. Dat we vanuit liefde zoeken, samen met u optrekken. Vanuit liefde willen onderscheiden. Vanuit liefde willen groeien in geloof. Vanuit liefde willen zoeken, Heer, oh, wat doet u? Waar bent u mee bezig in deze situatie? Want Heer, we willen niet formules achterna lopen. We willen niet per se wetmatigheden in ons geloof. We willen relatie. U kennen. U zoeken. Heer, doe ons leven. Doe ons u navolgen in die liefde die zag, die riep, die handen oplegde. En ik bid, Vader, zoals we hier zitten met, ook als het gaat om vragen rondom die wonderen. Heer, waar we soms zo teleurstellingen zijn tegengekomen. Misschien wel teleurstellingen waar we een beetje overheen gefietst zijn, waar we even een pleister overheen hebben gedaan, maar die dit nog wel degelijk onbewust zitten. Vader, wilt u genezing geven? En doe onze ogen open, dat wij, anders dan die leider in de synagoge, anders dan aanwezigen daar, anders dan veel van het Joodse volk die Jezus rond zijn gegaan en hoorden spreken. Laat ons, anders dan zij, echt herkennen, wat doet u? Wie bent u? Waar bent u mee bezig? Wilt u vandaag, wilt u deze week gebieden in ons leven laten zien waar er een stukje blindheid is, waar er een stukje beperkt zicht is. Doe onze ogen open, Heer, zodat wij ten volle uw volk, uw mensen kunnen worden, in Jezus' naam. Amen.